een nieuwe uitzending van Dons, Day of the Svarok, de podcast van THI Holland. THI staat voor Truth, Honor and Integrity, dus waarheid, eer en integriteit. Vandaag is het 7 juli 2021. Mijn naam is Marion Itner en in deze huidige podcast ga ik in gesprek met een van de initiatoren van het Voedselbos in Amsterdam Zuidoost, namelijk met Renate Nolen. Ik ken Renate van een rondleiding door het gebied van het Voedselbos, waaraan ik 2 of 3 jaar geleden heb deelgenomen. Het Voedselbos was toen nog in de planning. We liepen een rondje langs struiken en water en midden in dit gebied ligt ook de plek waar in 1992 de Belmar-ramp heeft plaatsgevonden, waar een vliegtuig op een flatgebouw neerstortte. Ik ben heel benieuwd hoe het er nu voor staat met het Voedselbos en wat er allemaal komt kijken als je zoiets wilt opstarten. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Voordat we beginnen met het gesprek, verwijs ik voor informatie over THI en The People's Club naar onze website nl.thepeoplesclub.net. Als u meer wilt weten, kunt u ook contact met THI Holland opnemen via onze MIWI en Facebookpagina. Zometeen gaan we dan het gesprek beginnen, maar we hebben eerst weer muziek. En deze keer natuurlijk gekozen door Renate. En dat is vandaag iets heel bijzonders, namelijk het geluid van zangvogels uit onze streek. We luisteren naar een aantal vogels, waaronder de chipchap, de vitis, de zwartkop, de roodborst, de wielewaal. En misschien herkent u nog wat meer vogels. Thank you. Hallo Renate, welkom hier bij onze podcast. Fijn om met jou in gesprek te gaan over het Voedselbos in Amsterdam Zuidoost. Zou jij om te beginnen eerst even iets over jezelf willen vertellen?
Ja, ik ben Renate Nollen. Ik heb ooit in een donker verleden de Rietveld Academie gedaan. Daar kom ik later op terug. Maar tijdens mijn studie was ik al bezig met de verhouding tussen natuur, eten en mens. Alleen op een andere manier. Na mijn studie heb ik een tijd in New York State gewoond, in Amerika. En niet in de stad, ook in de stad, maar vooral op het platteland. En daar heb ik eigenlijk veel natuur in aanraking gekomen. Heel anders dan dat je dat in Nederland hebt. Toen ben ik in 2016 teruggekomen naar de Bijlmer. En de Bijlmer, daar woonde ik ook al in 1988, totdat ik naar Amerika ging. En dat was geheel verbeterd, veranderd, gesloopt. Heel veel bossages, bossen waren weg. Ik ontmoette toen een oude studievriendin van de Rietveld, Debra Solomon. Die in de tijd dat ik niet in Nederland was, een stichting heeft opgezet, Urbania Hoeven. En Urbania staat natuurlijk voor urban, stad, hoeven, voor de boerderij. Dus het gaat over stadslandbouw. En zij had in Amsterdam-Noord, heeft ze trouwens nog, een demotuin. En die laat zien hoe een voedselbos eruit zou kunnen zien in de stad. Nou had ik dat zelf in Amerika ook gedaan, omdat na het moestuinieren, na een aantal jaren moestuinieren, werd ik een beetje moe van elke keer de bodem helemaal omspitten en al het leven wat je door het seizoen heen had laten groeien en leven, dan weer met je ploegje dood te maken. Dus dat ik ben dan toe gaan onderzoeken hoe dat anders kon. Met technieken waarbij je niet ploegt. En dan kom je bij de permacultuur terecht. En dan kom je heel snel bij agroforestry en bij de voedselbossen terecht. Dus toen ik Debra ontmoette, was dat ontzettend leuk, omdat we op de Rietveld ook al samen hadden gewerkt. En nu eigenlijk met allerlei omzwervingen ook weer op eenzelfde punt beland waren. En toen zijn we samen gaan werken vanaf 2017. En in 2018 kregen wij van het stadsdeel Zuidoost, van de afdeling Sociaal, de opdracht om iets te gaan doen met hangmannen. Mannen die na hun werk op straat hun vrienden treffen en daar staan. En daar hadden met name ambtenaren erg veel last van, dat dat zomaar gebeurde. Dus die moesten wat gaan doen, die mannen. Dus toen dachten ze dat wij ze wel leuk bezig konden houden. Nou, hebben wij ons verdiept in die mannen. Nou, dat waren gewoon werkende heren, vaders. Wat die nodig hadden, was gewoon een plek waar ze samen konden komen. Want die appartementen zijn natuurlijk helemaal niet groot genoeg om 20 van je vrienden uit te nodigen. Dus toen wouden we ons de opdracht teruggeven. Omdat we zeiden, die mannen hebben ons niet nodig. Maar toen was het stadsdeel ondertussen opgewarmd voor het idee van een voedselbos. En sindsdien zijn we dus bezig met bewoners in Amsterdam Zuidoost om een stedelijk voedselbos aan te leggen.
Dat klinkt heel leuk. Zeker ook wat je vertelt waar je geleefd hebt in New York. Dan moet ik gelijk aan een lied denken. Dat heet Mendocino. Ik weet niet of je dat kent. Maar dat gaat over Talk to Me of Mendocino. En dan gaat het verder met over de State of New York. Nou, dat vind ik zo mooi. Moet ik een keertje toesturen. Mm-hmm. En ook de Rietveld Academie. Ken jij Ubaldo Siki toevallig?
Nee, ik ben daar al heel lang niet geweest.
Nee, nou, het is ook een beetje onze leeftijd, of mijn leeftijd of iets ouder. Daar hebben we ook een podcast mee gedaan.
Nou, je kan ook wel mensen missen hoor. En je zit in de Rietveld ook wel heel erg in je afdeling opgesloten.
Ja, dat kan me voorstellen. Maar dan vind ik grappig dat daar nu ook weer een link is. In ieder geval vanuit ons oogpunt. Maar wat apart dat ze jullie benaderd hebben over die hangmannen. Want dan hadden jullie al contacten daar. Anders zou dat toch niet gebeuren.
Ja, dat kwam via Deborah, mijn werkpartner. Die doet ook, is bezig met een PhD. En de Chief Science Officer van Amsterdam is haar PhD-begeleider. Mm-hmm. En zodoende wist die dat er iemand gezocht werd voor een project met die hangmannen. Mm-hmm. En zodoende zijn we daarmee in contact gekomen.
Mm-hmm. En toen zijn jullie daar een rondje gaan lopen. En dan dacht je van, nou, een voedselbos, dat is wel iets wat hier past of kan of nodig is. Hoe ging dat?
Nou ja, ik kende Bijlmer natuurlijk heel goed. En ik kon dus ook aanwijzen waar gewoon vroeger fruitbomen stonden, notenbomen stonden, ondergroei was. En de voedselbossen en agroforestry gaat natuurlijk heel erg over dat je niet alleen maar een boom plant in ras, maar dat die boom dan ook lagere bomen, struiken, klimplanten, de bodembedekkers, kruiden, al die lagen in zich heeft. Hè? 7 tot 9 lagen. De 8e laag is het leven onder de grond. En de 9e laag is dan als je water, als je ook een vijver of een sloot of een rivier hebt. En dat zijn allemaal verschillende habitats. Leefomgevingen voor allerlei verschillende dieren, klein, groot, vliegend, kruipend, zwemmend.
Ja,
zodoende kwam het, omdat het hier vroeger al zo was.
Ja, dat is superleuk dat je daar dan ook weer dat probeert terug te halen. Hoe het natuurlijkerwijs gaat, hè? Want wat je zegt van met de moestuinen, dan spieten we weer alles om. En dat is eigenlijk wel heel onnatuurlijk. En ik denk dat dan ook een hoop groeit, wat er eigenlijk niet hoort te groeien. En dan moet je daar heel veel mest op gooien, dat het alsnog groeit. Maar het is wel heel belangrijk ook om terug te kijken naar de oorspronkelijke planten en de oorspronkelijke bedoeling.
Landschap.
En oorspronkelijk landschap ook. Ja, dat
ja, nou, het probleem met de moestuinen en met dat ploegen is natuurlijk ook dat je elke keer dat je ploegt, haal je gewoon heel erg veel koolstof uit de bodem. Mm-hmm. Het gaat om de lucht, de CO2. Mm-hmm. En wij zitten in de klimaatcrisis, dus wij willen liever die koolstof juist in de bodem opslaan. Mm-hmm. En dat kan heel efficiënt als bomen niet alleen maar solitaire bomen zijn, maar ook onderbeplanting hebben. Hoe meer planten je hebt, hoe meer koolstof en waterberging je krijgt. Dus hoe meer je kunt doen aan klimaatadaptatie op een natuurlijke manier.
Mm-hmm. Ja, dat is heel interessant wat je zegt over die koolstofbinding. Zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen?
Eigenlijk het enige bewezen instrument wat wij hebben om koolstof te binden, dat is de natuur. En dat zijn bomen en alle andere planten. Maar ook bijvoorbeeld natuurlijke veengronden. Dus bijvoorbeeld veengronden die niet helemaal droog gepompt worden, maar juist ook dat vochtige land mogen zijn wat ze horen te zijn. Die kunnen ongelooflijke hoeveelheden koolstof opslaan. Maar ook bomen, struiken, klimplanten, kruiden. Dat allemaal werkt samen om koolstof op te slaan en water te bergen. Waardoor je dus bepaalde problemen kunt voorkomen.
Zoals overstroming.
Zoals, nou, we zien het hier, hè, de stad die raakt steeds versteender. Vroeger hadden we hele smalle straatjes en normale voetpaden in Nederland. Tegenwoordig moeten die allemaal 8 of 10 meter breed zijn. Dus dan krijg je bijvoorbeeld op een Bijlmer Dreef, heb je zo'n 30, gestrekte meter in de breedte van de straat. Hè? Dus de stoep, de rijweg, de stoep, de tussenberms. Allemaal straat, straat, straat. Allemaal tegels. En dus als het regent, kan het water helemaal nergens naartoe. Dus dan staat de hele boel blank. Maar als je daar nou een soort tegels weghaalt en je plant er wat goede bomen en struiken en dat soort dingen, dan heb je wat minder last van, van het regenwater, ja.
Hoe kijkt de gemeente daar tegenaan? Hebben ze, spreken jullie daarover, over die verstening?
Nou, wij hebben een overleg, een tweewekelijks overleg met alle partners van de gemeente. Dus dat zijn dan vooral allerlei verschillende afdelingen. Daarin heb ik wel eens voorgesteld dat bijvoorbeeld, en nu is het zo dat wanneer er ergens infrastructuur neergelegd moet worden, pijpleidingen, wat dan ook, dan gaat altijd het zachte gedeelte van de oppervlakte gaat open. Dus het groen wordt opengemaakt. En het wordt allemaal onder dat groen gelegd.
Mm-hmm.
Dat betekent dan twee dingen. Ten eerste dus dat je al heel veel koolstof weer bevrijdt.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Maar ten tweede, in Amsterdam is het zo, als er eenmaal infrastructuur ergens onder ligt, kan je er donder op zeggen dat elke paar jaar die grond opengehaald moet worden.
Mm-hmm.
Betekent dus ook dat je daar niks kunt doen. Dat je daar geen bomen kunt planten of mooie struiken of wat dan ook. Want je weet gewoon, ergens in de toekomst, vandaag of over een jaar of over twee, gaat die grond weer open.
Mm-hmm.
Nou, dus een gesprek wat ik dan bijvoorbeeld heb is van, leg dit soort dingen onder verharding neer.
Mm-hmm.
Als je onder tegels neerlegt, die kun je rustig gewoon opnemen.
Mm-hmm.
En die kun je rustig weer terugleggen. En dan heb je niks kapot gemaakt.
Mm-hmm.
Terwijl met het groen maak je echt elke keer leven kapot. En dat vind ik een probleem. Maar dat is bijvoorbeeld een ding waar we over praten. En waar ik gewoon met suggesties van, goh, misschien is het voor de toekomst een goed plan om daar eens anders mee om te gaan. En om te zeggen dat zacht zacht blijft en dat hard onder hard moet.
Mm-hmm. En hoe reageert men daarop?
De een vindt het waanzin, want die vindt gewoon dat groen, die vindt gewoon dat grijs. Je hebt dan groen en grijs. Nou, grijs is dan, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. En ja, sommige mensen die vinden, ja, die willen het liefst alles betegelen.
Mm-hmm.
En andere mensen zeggen van, nou, ik zou dat wel heel fijn vinden, want dan staan die auto's en die bouwketen en al die dingen ook niet meer op het groen.
Mm-hmm.
Want het verklinkt natuurlijk altijd de bodem, al die zware machinerie erop. Dus dat, het zijn gewoon dingen waar je over praat. En ik denk, hoe vaker je erover praat en hoe meer mensen ernaar kunnen luisteren, hoe meer kans je hebt dat er ook wat mee gebeurt.
Mm-hmm. Ja, want je zou toch zeggen dat iedereen begrijpt wat jij nu vertelt, hè? Vanwege die koolstofbinding en dat die grond niet de hele tijd open moet. En ja, en ook, ik denk dat die tegels en zo, die worden ook veel warmer dan dan de normale grond.
Ja.
En dus dat is ook een reden om een beetje die warmte tegen te houden, om meer groente hebben in plaats van al die tegels overal.
Zeker weten. Waar hebben we het nog meer over? We hebben het ook over een groot gedeelte van het voedselbos. Gaat over maaibeleid.
Mm-hmm.
Dus het gaat over niet alles in één keer maaien. Maar een aantal, en ook niet 22 keer per jaar, zodat je overal groene woestijnen hebt, hè, waar niemand wat te eten kan vinden of wat dan ook. Maar 3 keer per jaar en dan niet alles maaien en ook dingen laten staan het hele jaar, zodat insecten daar kunnen overwinteren en daardoor vogels ook eten vinden.
Mm-hmm.
Dan krijg je dus weer een rijkere biodiversiteit in je buurt.
Mm-hmm.
Dus dat heeft heel veel voet in de aarde gehad. Maar gelukkig zijn er een aantal mensen bij de gemeente die daar ongelooflijk voorstander van zijn.
Mm-hmm,
en merken wij ook aan mensen in de buurt dat ze echt blij zijn dat dingen bloeien. En dat ze niet tegen een geschoren veldje aankijken. En dan zijn er natuurlijk ook weer andere mensen die dat juist weer helemaal verschrikkelijk en afschuwelijk vinden.
Echt
waar? Daar moet je dan natuurlijk gewoon mee praten.
Mm-hmm.
En dat proberen we ook te doen.
Mm-hmm.
Zodat we zoveel mogelijk neuzen één kant op kunnen krijgen.
Ja.
Want het idee is dus, als dit een succesvol geheel wordt, dat dit een model wordt voor de rest van de stad.
Mm-hmm.
Dus zowel het maaibeleid als ook het planten van eetbare gewassen voor mensen. En het ook eigenlijk een soort terugnemen van de openbare ruimte door de burgers.
Ja. Ja, daar ben ik het helemaal, voor. Of daar ben ik helemaal voor. dat vind ik zo. Daar is ook, denk ik, heel veel behoefte aan. In ieder geval, bij mij is er heel veel behoefte om toch gewoon naar buiten te gaan. En nou, dan groeit iets. Oh, daar is een appelboom. Of daar is een struik waar je gewoon ook iets van kan plukken. Maar één probleem dat wij hier hebben in Amsterdam Oud-West. Dat is de grondvervuiling. Hoe is dat daar in de Bijlmer?
Nou ja, een gedeelte van onze route gaat dwars door de vliegramp heen.
Mm-hmm.
Dat is een voordeel van voedselbossen ten opzichte van moestuinen. Buiten dat je dus niet ploegt en dat je werkt met meerjarige planten, waardoor je niet elk jaar opnieuw hoeft te beginnen, dat soort dingen, gebruik je ook heel veel, maak je veel gebruik van houtige gewassen.
Mm-hmm.
En die houtige gewassen, zoals bomen en struiken, die transporteren vervuiling niet op dezelfde manier.
Mm-hmm.
Dus als je een kopje sla op zwaar vervuilde grond verbouwd,
mm-hmm.
kan je het beter niet opeten.
Nee.
Maar als je er een appelboom neerzet, kan je die appels rustig opeten.
Mm-hmm.
Dus dat heeft gewoon met de stofwisseling van de boom te maken.
Mm-hmm.
En dat dus met houtige gewassen is dat anders.
En kan dat hout dan die vervuiling neutraliseren? Of hoe werkt dat?
Nou, je kunt er altijd dingen bij planten die dat heel goed kunnen. Er zijn een aantal planten waar heel weinig mensen van weten.
Mm-hmm.
Terwijl het heel normaal is. Zonnebloem.
Mm-hmm.
Haalt ongelooflijke hoeveelheden vervuiling uit de bodem.
Oh,
hennep. Hennep kan zware metalen en heavy industrieel vervuilde grond kunnen ze gewoon in een aantal jaar schoonmaken.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld al dat dode boerenland wat er is.
Mm-hmm.
Ik zou aanraden aan die boeren om om een paar jaar hennep voor isolatie, bouwmateriaal, katoen, beetje kleding, vlas, draad. Je kan er papier van maken.
Mm-hmm.
Dat werd ook tot de Tweede Wereldoorlog overal gedaan.
Mm-hmm.
Hennep en zonnebloemen te planten. Het is niet helemaal een polycultuur. Het is natuurlijk wel een beetje monocultuur.
Ja.
Maar je zou op die manier wel die bodem kunnen saneren. Op een natuurlijke manier. Plus je hebt een product over.
Ja.
Ja. Hey, dus je kunt de zonnebloempitten, dat is weer fantastisch vogelvoer.
Vogelvoer, ja.
Hennep trouwens ook.
Mm-hmm.
In Amerika werd tot aan de Tweede Wereldoorlog overal hennep, grote plantages met hennep voor de papier- en stofindustrie.
Mm-hmm.
En om touw van te maken.
Mm-hmm.
En dat werd na de Tweede Wereldoorlog met de oprichting van de Drug Enforcement Agency werd dat verboden.
Mm-hmm.
Mocht hennep niet meer, werden al die plantages die werden allemaal gewoon met de grond gelijk gemaakt. Dat heeft acuut een terugname, een hele grote terugname in de biodiversiteit veroorzaakt. Namelijk mm-hmm. Zangvogels.
Mm-hmm.
Die heel graag die hennepzaadjes eten.
Mm-hmm.
Dus dat, dat zijn van die leuke anekdotes, verhalen, dingen die je tegenkomt.
Mm-hmm.
Maar het mooiste is natuurlijk dat ze ook de bodem schoon kunnen maken.
Mm-hmm.
Dat ze eigenlijk een natuurlijke saneerder zijn.
Mm-hmm.
En dat Vind ik ja, als je bijvoorbeeld aan het Diemerpark denkt, wat dus gewoon op zwaar vervuilde grond ligt. En dat is dan met een plastic en allerlei doeken en roosters en zo, dat dat allemaal dan daar weer grond boven opbrengen. Denk ik van ja, als je dat een paar jaar met dit soort planten had gedaan, dan had je gewoon schone bodem gehad.
Ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Want daar loop ik een beetje tegenaan, want hier buiten hebben we allemaal moestuinachtig iets, maar dan bloeien allerlei vreemde planten. Waarvan ik denk van, volgens mij kan je daar iets beters neerzetten. En dan is altijd het verhaal van, nou, we kunnen daar geen eetbare planten hebben, want de grond is verschrikkelijk vervuild. En dan kan ik
wat voor rare planten zie je dan?
Nou, van die sierplanten, bloemen, grasachtig. Iets waar ik zelf niet zo'n relatie mee heb, weet je? Van bloemetjes eigenlijk in wezen, ja. Dat, ik ben er zelf niet zo helemaal bekend in wat voor planten dat zijn. Alleen mijn idee is dat je die perkjes, hè, dat is heel mooi bedacht, minder auto's daar en dan mooie groene perkjes. Alleen wat daarin groeit, ik denk daar is veel verbetering mogelijk.
Ja, maar laten ze beginnen met wat fruitbomen neer te zetten.
Fruitbomen, ja.
En bessenstruiken bijvoorbeeld, of frambozen of zo. Hoe leuk is dat? Nou, als jij het niet eet, eten de vogels het wel.
Ja, precies. Bessenstruiken. En dan zouden we dan naar de gemeente moeten stappen en dat moeten voorstellen.
Nou, elk stadsdeel heeft een afdeling Groen in de Buurt.
Groen in de Buurt. Hele goede tip.
En daar is een ambtenaar voor elk stadsdeel.
Ja.
En die mensen hebben budget. En ik weet niet in welk deel van West je zit, maar je hebt best wel dikke kans dat je in een ontwikkelbuurt zit. Mm-hmm. En de ontwikkelbuurten, zoals hier de K-buurt in Zuidoost. Mm-hmm. En ook in West weet ik dat er ontwikkelbuurten zijn. Die krijgen extra budget. En ook met name extra budget voor groen.
Ja.
Dus je zou zelfs, als je genoeg enthousiaste mensen in de buurt krijgt, zou je kunnen zeggen tegen Deborah en mij van, hey, hebben jullie geen zin om met onze voedselbos te gaan bedenken hier in de buurt?
Ja.
Als je daar genoeg enthousiasme voor hebt, dan krijg je daar ook geld voor.
Ja, dat vind ik een heel leuk idee. Dat gaan we onderzoeken. Dat lijkt me een heel goed plan. Nou, volgens mij worden we alweer verschrikkelijk enthousiast hier. Over het vergroenen van onze stad.
Ja.
En je had al verteld nu een aantal dingen over de grondverbetering en ook sowieso de leefomgeving voor de insecten. Want de insectenaantal of de diversiteit aan insecten die is enorm ook achteruit gegaan, hè? Had je laatst verteld.
Ja, 70% verdwenen sinds 1970. En dat betekent, dat is rechtstreeks de schuld van verstedelijking en industriële landbouw. Dat de machines alsmaar groter zijn geworden, de velden alsmaar groter moeten worden, er geen hagen of struikenpartijen of wat dan ook, geen overgangen meer zijn tussen de velden. Het is allemaal, ja, als je met de trein naar Den Helder gaat, ik persoonlijk moet dan bijna huilen om al dat dode land te zien, want het is helemaal doodgeploegd en doodgespoten en er gaat nog steeds kunstmest op, terwijl we weten dat dat gewoon heel problematisch is. En er wordt nog steeds een Roundup verkocht, terwijl we ook weten dat dat heel problematisch is.
Ja.
En het is ook helemaal niet nodig.
Nee. Ik snap
het is
wat je
bedoelt. Echt helemaal niet nodig.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Maar die insecten, ja, we hebben op dit moment lijken we een grotere kans te hebben om daar wat mee te doen in de stedelijke setting dan op de plattelandsetting. En dat gaat pas veranderen op het moment dat er dat niet 400 miljoen, 40% van het budget van de EU naar gifboeren gaat, maar dat datzelfde budget naar biologische boeren gaat. Dan kantel je dat pas.
Mm-hmm.
Want het is natuurlijk waanzin, een biologische boer die juist ook met de natuur wil boeren, die moet alles zelf betalen. Die is eerst gewoon 5 jaar lang de vergiftiging van zijn voorganger aan het opruimen.
Mm-hmm.
Die er nooit voor heeft hoeven betalen.
Mm-hmm.
Maar hij wel, dus die biologische boer, die gaat 5 jaar lang voor betalen.
Mm-hmm. Dus,
namelijk omdat hij geen inkomen heeft. Nou, dan moet hij voor al zijn dure keurmerken gaan betalen.
Mm-hmm.
En zijn bodem testen om te bewijzen dat het allemaal weer goed is.
Mm-hmm.
En dan mag hij dan gaan boeren. En dan wordt iedereen kwaad als zijn groenten of zijn producten duurder zijn dan in de supermarkt. En,
ja.
Ja, dat kan je heel makkelijk omdraaien. En dat is gewoon als land, maar ook als Europa zeggen, wij gaan nu eindelijk wel die biologische boeren financieren en hun subsidiëren. Want de World Health Organization, en dan is er ook nog hetzelfde, op hetzelfde niveau een food organization, maar ik ben even de naam daarvan kwijt, maar die doen elke 10 jaar, 15 jaar onderzoek met de vraag, hoe voeden we de wereld? En elke keer, het is nu al een aantal keren uitgevoerd, dat onderzoek, is het antwoord op de vraag met kleine familieboerderijen. Waarom? Omdat kleine familieboerderijen dicht bij de consument zitten.
Mm-hmm.
Met biologische kleine familieboerderijen.
Mm-hmm.
Dus ten eerste biologisch, omdat het geen gif is. Ten tweede klein, omdat kleine dingen veel dichter bij de consument kunnen zitten en mm-hmm. dan ook meer een onderdeel kunnen worden van een geheel landschap. En omdat de kleine boerderijen ook hagen en heggen en dat soort dingen om hun heen hebben. Ter afscheiding of voor meer privé of wat dan ook. Waardoor mm-hmm. je een veel diverser landschap krijgt.
Mm-hmm.
Maar als je alsmaar dat geld blijft gooien naar boeren die 100% afhankelijk zijn van de fossiele brandstofindustrie. Zowel met hun kunstmest als hun machines en waar het op draait.
Mm-hmm.
Dan verander je helemaal niets.
Mm-hmm.
Dan wordt het alleen maar, dan kan je het echt, kan je het klimaat, je kan het gewoon, je kan doen, je kan vechten wat je wil. Maar als je dat niet verandert, verandert er niks.
Mm-hmm. Ja, helemaal mee eens. Helemaal mee eens.
En, echt belangrijk.
Wat ook heel bizar is, is dat dat biologische eten, ik bedoel, ik snap wel hoe het in elkaar zit. Hè? Ik bedoel, die biologische boeren, wat je net vertelt, die moeten veel meer investeren. Maar eigenlijk, als je het neutraal bekijkt, is het natuurlijk ook te gek voor woorden dat het biologische eten veel duurder is dan dat andere eten, omdat dat biologische eten veel gezonder is. En daardoor minder vervuild en veel beter is voor onze leefomgeving en we daar ook minder ziek voor worden. Dus eigenlijk zou het andersom moeten zijn.
Ja, wij leven in een wereld waar Coca-Cola, McDonald's, Burger King, Unilever, Albert Heijn, die worden gesubsidieerd.
Ja, is maar
en dan
vraag.
Houdt het gewoon op. Want dat zijn, dan ben je alleen maar bezig met investeerders en winst.
Ja, ja, de vraag is toch echt waarom dat zo is. Maar misschien moeten we daar nu niet te ver, te diep op ingaan.
Nee.
Laten we het eventjes op het voedselbos houden. Want je zei van, nou, de moestuin, nee, dat heeft heel veel effect op het verlies van koolstof in de grond. Of er gaat heel veel koolstof gaat in de lucht. En de voedselbos kan juist heel veel koolstof bergen. En nu was ik ook benieuwd hoe dat wordt opgenomen in de directe omgeving daar. Hoe is de belangstelling? En hebben jullie ook cursussen hierover? Want ik kan me voorstellen dat veel mensen daar ook helemaal niet zoveel over weten. Want hoe werkt dat nou eigenlijk met onze natuur?
Nou, we hebben even kijken. We hadden in het begin heel veel bewoners die hier aan meededen. Dan heb je, als je met een grote groep vrijwilligers werkt en bijvoorbeeld wat je hebt aangeplant wordt telkens door onwetendheid of slechte communicatie kapot gemaakt, dan gaan mensen afhaken. En je hebt ook mensen die afhaken omdat er toch niks voor hun was of omdat ze bijvoorbeeld wel heel leuk vinden om mee te doen aan een ontwerpsessie. Maar niet leuk vinden om dingen te planten. Dat heb je ook.
Mm-hmm.
We hebben het is eigenlijk een soort golvende beweging in hoeveelheid mensen die actief betrokken zijn bij het voedselbos. Maar natuurlijk hebben we gewoon het laatste 1,25 jaar hebben we het gewoon heel zwaar gehad. Want ons hele project valt en staat bij het samenkomen van mensen. En dat hebben we dus niet kunnen doen. Mm-hmm. Tijdens de coronamaatregelen hebben we het, of met z'n tweeën, of weet je, dat, of dan mocht je ineens met z'n vijven aan het werk. Maar dat maakt het wel heel veel moeilijker.
Mm-hmm.
Dus, maar we zitten nu op een punt waar we eigenlijk weer van hele specifieke locaties binnen de voedselbosroute aanvragen krijgen van bewoners. Hey, kunnen wij meedoen?
Mm-hmm.
En dat is de ideale situatie, want dan heb je mensen die bijvoorbeeld de Kleefkruidstraat in Zuidoost, en dan heb je een nieuwe wijk en die heet Karspelhof.
Mm-hmm.
En die mensen die willen graag meedoen en die kijken op die Kleefkruid dat gedeelte van het voedselbos uit. Dus mm-hmm. ze kunnen het in de gaten houden, zien wanneer de appels rijp zijn, mm-hmm. zien wanneer de bessen rijp zijn, zien wanneer een buurvrouw toch weer die hond laat poepen.
Mm-hmm.
Weet je, dat soort dingen. Ja. Dus je krijgt dan krijg je ambassadeurs. En dat begint nu eigenlijk te komen.
Mm-hmm.
En misschien heeft dat ook wel te maken met dat we al gewoon een aantal op een bepaalde manier succesvol zijn. Vooral met dat maaibeleid en ook al een aantal dingen aangeplant hebben.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk waar we naartoe willen voor elke locatie.
Mm-hmm.
Want dan krijg je veel meer betrokkenheid en ook veel meer continuïteit.
Mm-hmm.
Want het is... Ja, dat is met een moestuin ook. Als je een moestuin hebt, is het eigenlijk het beste. Als je gewoon je deur uitstapt, die heb je moestuin.
Mm-hmm.
Als je eerst 5 kilometer moet fietsen, is het al een stuk moeilijker.
Dat kan je wel zeggen, ja. ik werk hier een beetje mee met dat gebeuren. Moestuin hier om de hoek. Daar hebben we ook een podcast over gemaakt.
Ja.
En dat is 5 minuten lopen. En dat is natuurlijk een stuk makkelijker dan naar mijn andere tuin. Daar moet ik 10 kilometer voor fietsen. Dus dat is inderdaad een droom voor mij. Dat je dit allemaal voor de deur hebt. Ook al woon je in de stad, hè?
Ja.
Dus, nou, superleuk dat er mensen nu weer wat meer aanhaken. En enthousiast worden.
Ja.
En merk je nog een verschil in leeftijd? Zijn dat families? Of zijn dat meer mensen die met pensioen zijn? Of hoe is de...
Nou ja, met die nieuwe wijk, die mensen zijn natuurlijk allemaal jong.
Mm-hmm.
Het zijn allemaal mensen die banen hebben, gezinnen hebben, kinderen hebben.
Mm-hmm.
Want dat zijn mensen die huizen kopen.
Mm-hmm.
Ik bedoel, ja, er zal ook best wel iemand, mensen van in de 70, die verhuizen niet zo snel meer.
Nee.
Ze zitten al goed.
Ja.
En als ze niet goed zitten, dan zijn het meestal geen kopers.
Nee.
Maar huurders. Dus dat hangt er dus van af. Je hebt natuurlijk ook buurten waar gewoon al veel langer gewoond wordt. Er zijn ook hele stukken waar het wel allemaal huurflats zijn bijvoorbeeld. Dus daar zal je weer veel meer verschil in leeftijd zien.
Mm-hmm. Ja, wat ik hier ook zo mooi vind is dat er best wel veel jonge mensen interesse hebben in tuinieren en meehelpen enzovoort. Dus ik heb de indruk dat zelf tuinieren, ook in de stad, toch ook wel weer best wel groeit. Of dat er veel belangstelling is.
Ja hoor, dat denk ik ook. Dat er heel veel belangstelling voor is. En wij doen, even kijken, van binnen dit project hebben we al heel veel workshops gegeven. Bijvoorbeeld wildplukwandelingen, wandelingen over geneeskrachtige kruiden, over fermentatieles, ontwerples, hoe plant je dingen aan, of hoe oogst je dingen, of hoe haal je planten uit de grond die je ergens anders wil zetten. Er zijn heel erg veel aspecten.
Ja.
En dat maakt het ook heel leuk.
Ja.
Voor mij in ieder geval.
Ja, ik kan me voorstellen. En doen jullie dat met z'n tweeën? Dus jij en Deborah? Of zijn er nog andere mensen die daar...
Nee, wij doen het met z'n tweeën. Maar mm-hmm. We hebben van het allereerste uur... hebben wij 5 actieve mensen over.
Mm-hmm.
5, ja. Die echt gewoon die nog steeds naar bijeenkomsten komen en dit en dat. En dat zijn mensen die we dan bijvoorbeeld vragen van... Goh, zou jij een wildplukwandeling willen organiseren? Of wil jij een stuk vanavond doen, een lezing? Gaat Deborah een slideshow laten zien over wat is een voedselbos? En ik praat over het maaibeleid. En Heidi, een van onze medewerkers, voedselbossenbewoners, die gaat vertellen over de ontwerpsessies en wat we daar gedaan hebben. En dat is dus gewoon.
Dat klinkt heel divers. En uitnodigend.
Ja.
En dat die activiteiten, die kan je allemaal terugvinden op jullie Facebookpagina. Of hebben jullie nog andere?
Wij posten wel heel regel. We hebben een hele tijd heel consequent gepost wat we wanneer doen.
Mm-hmm.
Wij kregen daar ook heel veel heel lieve, goedbedoelende mensen, maar dat waren shoppers uit het centrum.
Mm-hmm.
Op zich is het natuurlijk hartstikke leuk als mensen in het centrum ook hartstikke geïnteresseerd zijn en mee willen doen. Mm-hmm. Maar dat is altijd 2 uur reizen.
Ja, ja.
Dus ja. Wij weten uit ervaring, die mensen haken op een gegeven moment ook weer af. Wanneer ze iets dichter bij hun eigen woning vinden, waar ze ook mee aan kunnen doen. Dus dan vind ik het altijd fijner als ze daar eens zoeken.
Ja.
Omdat ik hun niet wil of zo, want een van die 5 kernteam... kernleden, woont ook in het centrum, maar zij is er gewoon altijd.
Mm-hmm.
Maar voor heel veel mensen is dat, hè, als je in Amsterdam-West, dat is ongeveer zo ver mogelijk, dan ben je, gaat op de fiets, ben je 50 minuten aan het fietsen.
Ja.
Noord, hetzelfde. Dus er zijn echt wel afstanden geworden. Dan ben je toch 2 uur aan het reizen op een dag.
Ja.
En dat is veel. En dat is ook wel veel moeilijker dan om dan de boel goed in de gaten te houden.
Absoluut. Je kan niet zomaar even gaan kijken van, oh, gaat het wel goed? En dan moet eventjes wat water gegeven. Of...
Ja, nou dat hoeven wij dus bijvoorbeeld, dat is een ander ding. Dat hoeven wij bij het voedselbos ook bijna nooit te doen.
Ja. Ja.
Wij planten op tijden dat we weten, de komende 5 maanden gaat het regenen. Dus we planten, het zwaartepunt van de planten ligt tussen september en december.
Mm-hmm.
Want we hebben natte winters.
Mm-hmm.
En dan weet je dus, die planten die krijgen genoeg water om stevige wortels te maken. En dan hebben ze het in de zomer, als het weer zo droog is, het een stuk makkelijker.
Ja, dat lijkt me inderdaad een heel groot voordeel ten opzichte van een moestuin.
Ja, moestuin, altijd bezig met water geven. Maar een moestuin kan je natuurlijk ook via de regels van de permacultuur inrichten. En je kunt het ook met combinatieteelt doen.
Mm-hmm.
Zelfs Albert Heijn had dit jaar moestuinmaatjes. Nou, dat is gewoon een principe van combinatieteelt. En dat is weer heel erg gelieerd aan de permacultuur.
Mm-hmm.
Namelijk dat de ene plant de andere plant helpt. En dat je dus bijvoorbeeld zo min mogelijk zwarte aarde hebt. Dat je altijd ergens iets groeit op je bodem.
Oh ja, ja, ja.
Dat houdt hem cool. En dat houdt hem ook veel vochtiger.
Ja. Een combinatieteelt, wat ik ervan weet, is dat je de knoflook naast de sla plant. Dat de knoflook de slakken weghoudt. Klopt dat?
Bijvoorbeeld. Of dat je eerst een breedbed met worteltjes inzaait. En een maand later, als je tomatenplanten klaar zijn om naar buiten te gaan, trek je hier en daar een plukje van je mini worteltjes weg.
Oh,
die gaan dan op je salade. En dan zet je die tomatenplanten daartussen. Want die wortels, die verbeteren de smaak van de tomaten. En dan plant je er ook nog aan de zijkanten goudsbloemen en bieslook bij. En dat houdt dan weer allerlei pesten weg.
Zo
kan je dus doorbreien.
Daar heb ik geloof ik nog veel inspiratie behoefte. Dan moet ik toch maar eens een cursus gaan doen. Want dat met die wortels en die tomaten, dat wist ik niet. En mijn wortels, die doen het helemaal niet dit jaar. Want alles wordt opgevreten door de slakken.
Ja.
Dus ik ben ook nog een beetje een moestuinbeginner.
Nou ja, er zijn planten en dieren. Planten en dieren die op de grond leven, die vertellen je wat over de bodem.
Mm-hmm.
En een slak die vertelt jou dat die bodem niet in balans is. Mm-hmm. Een mol die vertelt jou dat je emelten en ritnaalden in de grond hebt, want dat eet hij namelijk. Mm-hmm. Hij eet ook wormen, dus die heb je dan ook. Maar die mol die doet bijvoorbeeld ook lucht in de grond brengen. En ook ruimte creëren voor wortels van planten. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld heermoes, een plant die vele mensen verafschuwen. Als die in jouw tuin spontaan opkomt, dan betekent dat jij een mineralentekort hebt in je tuin. Mm-hmm. Heermoes heeft hele diepe wortels en die probeert die mineralen zo helemaal van zo ver als het moet vandaan te halen. Mm-hmm. Om ze weer aan de bodem toe te voegen. Mm-hmm. Dus om die bodem in balans te brengen. Heb je een heleboel brandnetel en klaver in je tuin die vanzelf komt, dan heb je ontzettend veel stikstof in de grond. Mm-hmm. En aangezien wij een stikstofprobleem hebben, zien we dus ook overal heel veel brandnetels. Nou, die doen niets anders dan stikstof binden, stikstof binden, mm-hmm. stikstof binden.
Mm-hmm. Ja, dat dus valt me op in het Rembrandtpark. Daar groeien zoveel brandnetels. Ik bedoel, ik vind ze prachtig, hè? Dus ik... heel mooi, maar ik dacht, er zou ook wel iets, zou ook een verband zijn met de bodem.
Ja, heel veel stikstof in de bodem.
Ja.
Dan krijg je brandnetels. Zodra er geen stikstof meer in de grond zit, dan is die brandnetel weg, want kan hij niet overleven.
En dan is altijd mijn vraag, zit die stikstof dan in die brandnetel of waar gaat die stikstof dan heen?
Nee, de brandnetel bindt het, dus het maakt er iets anders van.
Mm-hmm.
En dat geeft het weer af aan de grond of aan andere planten die het nodig hebben.
Oh, ja,
dat is bijvoorbeeld een brandnetel. De enige combinatieteelt die je kon vinden voor een pruimenboom is brandnetels.
Mm-hmm.
Die moet je eronder zetten.
Mm-hmm.
En dan bindt die brandnetel de stikstof en geeft het en voedt dan vervolgens de wortels van de boom ermee.
Mm-hmm.
Zo gaat het maar. Bijvoorbeeld paardenbloem. Laat je zien dat er te weinig calcium in de grond zit. Dat probeert die paardenbloem weer recht te breien. Nou, zo heeft heel erg veel planten en dieren hebben dit soort... vertellen je eigenlijk dit over jouw omgeving.
Mm-hmm.
Hoe komt Alleen het we zijn dat een beetje kwijtgeraakt.
Hoe komt het dat jij dat allemaal weet?
Ja, omdat ik er heel erg ben ik er heel erg in geïnteresseerd.
Mm-hmm.
Als je geïnteresseerd bent, dan ga je lezen.
Mm-hmm.
Of je luistert, of je gaat kijken. Je praat met mensen die er verstand van hebben. En zo kom je van het een op het ander. En dan weet je ineens iets, een beetje.
Mm-hmm. Heel inspirerend vind ik het. Ja, echt super leuk om te horen allemaal.
Ja,
wat er allemaal mogelijk is. Hè? En dan heb jij, en veel mensen, andere mensen misschien ook wel, weet ik zeker. Heb je dan een antwoord? Hè? Net zoals met mijn vraag, oh ja, die grond is zo vervuild. En ik wist dat wel, dat is maar één voorbeeld, dat je die grond met bepaalde planten kunt opschonen in een paar jaar. En dat eigenlijk helemaal... heel weinig geld kost, want dat is dan altijd het argument, ja, dat is heel duur om die hele grond weg te halen. Nou, dan heb je alweer veel meer bagage en argumentatie bagage om
ja, maar je hebt voor elkaar twee te aanpakken. Je hebt twee aanpakken om een probleem op te lossen.
Mm-hmm.
Een technocratische en een holistische.
Mm-hmm.
En in een holistische visie is de aarde rond en alles is met elkaar verbonden.
Mm-hmm.
En in de technocratische visie kan jij zelf altijd alles bepalen en verbeteren. En daardoor, mm-hmm. en Nederland leunt heel erg op het technocratische been.
Mm-hmm.
En vandaar ook dat wij in Nederland vinden dat we de natuur moeten verbeteren. Of dat we een aantal miljard subsidie geven aan Shell, zodat die een tank kan ontwikkelen die dan in de bodem wordt ingegraven, waar dan koolstof kan worden opgeslagen.
Mm-hmm.
Nou ja, ik zou denken, geef die 2 miljard, spendeer die aan het planten van oude inheemse boomsoorten.
Mm-hmm.
Dan doe je veel meer. Maar dat ben ik vanuit de holistische hoek.
Mm-hmm.
En dat, dus dat is de holistische hoek, die heeft misschien... Shell kan zoiets technocratische hoek kan zoiets doen, nou ja, in een maand. Of als het gaat om het vellen van een boom van 200 jaar oud in 18 seconden.
Mm-hmm.
Vanuit de holistische hoek duurt het misschien soms een paar jaar voordat de grond schoon is.
Mm-hmm.
Of ben je met de hand zo'n boom aan het, diezelfde boom aan het kappen en dan hebben er twee mensen een jaar werk aan.
Mm-hmm.
Maar dan kon alles wat in die boom leefde, kon ook ontsnappen.
Mm-hmm.
Dus dat je hebt, elke ding heeft voordeel, maar wij leunen te veel op dat alles meteen moet gebeuren en ook meteen moet zo zijn als men het wil.
Ja, het is net zoals dat je naar de winkel gaat, daar kan je meteen kopen wat je nodig hebt.
Ja, precies.
In plaats van dat je moet wachten totdat het gegroeid is of dat je het gemaakt hebt. Of eerst moet de plant groeien en dan kan je je neteldoek maken of wat dan ook.
Ja, of dat je het geplukt hebt. Ja. Dat je een wandeling hebt gemaakt en je hebt het geplukt. Ik bedoel, we hadden het al eerder over brandnetel. Maar Nederland is zo erg veranderd dat in de 17e eeuw, mm-hmm, bij de grote moestuinen van de kastelen, daar werden planten zoals zevenblad, heermoes, brandnetel, paardenbloem, die werden daar verbouwd,
mm-hmm,
als groente en voor medicinaal gebruik. Ik bedoel, brandnetel geeft heel vroeg in de lente gewoon ontzettend veel vitamine.
Mm-hmm.
Dan zijn de blaadjes ook nog klein en dan... dan is het niet zo houtig, dus dan als je het dan even blancheert, dan is het ook zacht en dan is de prik eraf. En dan, mm-hmm, is dat lekker in de soep of mm-hmm, stamppot, wat je er maar van zou kunnen willen maken, thee.
Ja, ik kan het ook
en in de smoothie. En is super gezond.
Ja.
Dat heeft echt gewoon power aan het begin van het jaar.
Ja, ja.
Paardenbloemen, de bloemen, nou, dat vind ik echt een delicatesse.
Mm-hmm.
Van de wortel kan je wijn maken. Vroeger als de mollen de blaadjes hadden begraven met hun molshopen, die bleekte dan.
Mm-hmm.
Dat was molsla. Daar gingen mensen naar op zoek, naar de molsla. En dan at je dat.
Mm-hmm.
Zevenblad maak je geweldige pesto van. Mm-hmm. En zo zijn er zo verschrikkelijk veel dingen die je gewoon uit de natuur kan eten.
Mm-hmm.
Dat je je echt afvraagt, waarom zijn we in godsnaam aan de landbouw begonnen?
Mm-hmm. En aan de supermarkten.
En de supermarkten daarna, ja.
Supermarkt, als ik naar de supermarkt ga, dan ben ik meestal dan ongelukkig. Want ik vind het zo'n onnatuurlijk gebeuren daar.
Ik vind het zo erg dat je altijd meteen ook met een kilo plastic thuis komt.
Ja, dat ook. Dat komt er ook nog bij.
Ja.
Dus daar is een hoop te verbeteren. En mijn droom en aanpak is ook absoluut de holistische. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor de gezondheid en voor de mens in zijn algeheelheid. Ja, vind ik heel mooi. Renate, wat is jouw droom voor de toekomst? Heb jij een droom?
Nou ja, als ik... Ik zou het heel geweldig vinden als wij als mens verder komen in hoe we de dingen benaderen.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, ik ben heel erg voorstander van rechten voor dieren en bomen. En als we zoiets zouden kunnen verwezenlijken, dan denk ik dat we daar heel anders mee om zouden gaan. Want als je... Als een dier gewoon het recht heeft om te leven, net zoals wij,
mm-hmm,
dan ga je er toch wel even anders naar kijken op het moment dat jij denkt dat je hem dood gaat maken.
Mm-hmm.
En dan ga je meer denken zoals vroeger de inheemse Amerikaanse bewoners, die altijd het hert of wat voor een dier ze ook gingen jagen. Dat ze dan dankten, dus de geest van het dier dankte dat ze dat hadden mogen,
mm-hmm,
gebruiken.
Mm-hmm.
Dus het is toch een hele andere aanpak dan een paar miljoen varkens in een megastal.
Ja.
Waar die beesten volledig tegen hun natuur, tegen hun wens, tegen hun alles ja, het is een soort ja, dierenslavernij of zo.
Mm-hmm. Ja, dan maken we ook weer contacten met die wezens, die dieren en die planten. En ja, bewijs van kan je ook met dieren praten of met planten praten en daar ook in overleg mee gaan.
Ja, iedereen die ooit een dier heeft gehad, wat van dier dan ook, waar ze goed voor zorgen. Ja, ik zal wel eventjes een boa constrictor uitsluiten of zo, of een ander roofdier wat jou ook op kan. Oh, dat is trouwens ook niet helemaal waar, maar... Mm. Dus ik sluit die ook niet uit, maar iedereen die wel eens een dier heeft gehad en daar goed voor zorgt en zich heeft verdiept in hoe dat dier communiceert, die weet dat die dieren gevoel hebben, maar die weten ook dat die dieren zich heel bewust zijn van jou. Mm-hmm. Als ik mijn kippen ging voeren in Amerika, nou, dan liepen ze echt wel, kwamen ze echt wel naar me toe lopen als ze me zagen, want dan wisten ze dat er iets lekkers aankwam. Mm-hmm. Of toen ik geiten had, nou, die wisten het precies wanneer ik op de lange wandeling ging met ze. Mm-hmm. En die hadden ook aandacht nodig en die gedragen zich ook echt, die gedragen zich bijna net als honden. Mm-hmm. Dus dat, ja.
Ik kan me voorstellen dat je daar ook heel blij van wordt.
Ja, zeker. Of die koeien die elke lente op de voorpagina staan, omdat ze aan het dansen zijn in de wei. Nou, ik kan je vertellen, die zijn echt blij dat ze buiten zijn. Mm-hmm. En dus dat men überhaupt geld uitgeeft aan onderzoek om uit te vinden of een koe het nou lekkerder vindt in de stal of op het land.
Ja, ja, ja.
Dat vind ik gewoon waanzin.
Dat is waanzin, dat is echt waanzin.
Dat is echt alleen maar onderdeel van hoe kunnen we die dieren zo mishandelen dat ze nog net kunnen leven en op kunnen leveren wat wij van ze willen hebben.
Ja.
Maar op geen enkele manier rekening houden met wat dat dier van nature nodig heeft. Een koe is bijvoorbeeld een bosdier. Mm-hmm. Daar horen bomen bij in de buurt te staan. Mm-hmm. Als je in Nederland op de weilanden kijkt, ze staan altijd in de brandende zon. Mm-hmm. Nergens een boom te bekennen.
Nee, ik heb ook nog nooit op een koeienwei in Nederland een boom gezien, eerlijk gezegd.
Nee, nou dat is toch heel raar eigenlijk?
Dat is heel onnatuurlijk. Het is heel onnatuurlijk. Ja, ik hoop dat veel mensen daar een beetje mee gaan dromen. En dat we toch op een gegeven moment... Ik bedoel, dat maaibeleid wat je zegt en zo, dat zie ik wel. Hè? Dat heb ik ook verteld. Ik zie wel dat gras weer heel hoog groeien. En dat ruikt dan zo heerlijk als die bloemen... Bloeien,
ja.
Dat gras zelf ruikt ook heerlijk. Dus daar knappen we al enorm van op. Maar dat is dan in de stad. Hè? En wat je zegt, ik hoop dat toch daar ook wat beweging langzaam komt. Dat mensen daar ook voor opkomen. Hè? Zoals jij dat doet. En Debra en andere mensen ook. Die soort mensen hebben we nodig. Die daar ook de voeten of de knieën of de schouders eronder zetten. Om daar een beweging op gang te zetten, zodat mensen weer bewust zijn en ook weer het idee krijgen, het kan.
Ja, het kan wel.
Het kan wel.
Het kan wel.
Hartstikke mooi verhaal, Renate.
Nou, graag gedaan. Dankjewel dat je mij als gast wilde hebben, Marion.
Nou, heel leuk dat je mee wilde doen en zo enthousiast verteld hebt.
Goed zo.
Super bedankt.
Daar gaan we voor.
Ja, nou... Dan heb ik al bedankt. Ja. Ik had opgeschreven, nou, dit gesprek is weer een verrijking van onze podcastserie. Nou, dat kan ik absoluut beamen. Of daar sta ik helemaal achter. Echt een verrijking. En ik wil op deze plek ook nog eventjes verwijzen naar jullie Facebookpagina. Heb ik al gedaan, maar ik noem het toch nog eventjes. Dus dat is de pagina van het Voedselbos in Amsterdam, Zuidoost, kort VBAZO.
Ja.
En op die pagina er wordt steeds ook weer gepost wat de nieuwe ontwikkelingen zijn en de activiteiten rond het Voedselbos. En deze huidige podcast zal weer te vinden zijn op www.dayofthesvarok.podbean.com. En wordt ook geplaatst op onze website nl.thepeoplesclub.net. En daar kunt u ook een commentaar achterlaten, wat we erg op prijs stellen. En u kunt ook een e-mailadres achterlaten om op de hoogte te blijven van nieuwe podcasts. Ik hoop dat u, onze luisteraar, heeft genoten van deze podcast en u ook de volgende keer weer gaat luisteren. Ik ga dan in gesprek met onder meer Woke Mokum. En we gaan ook het handwerk binnenkort een stem geven. En gaan in gesprek met Peter Itzner uit Duitsland over het maken van shakermeubelen. En zoals altijd ook aan het einde nog wat muziek. En ook hier luisteren we nog eens naar zangvogels uit onze streek. Deze keer horen wij de buidelmees, de boomklever, de fluiter en nog een aantal andere vogels. En wie weet herkent u de een of andere vogel. Maar u kunt ook gewoon spieken op YouTube onder zangvogels uit onze streek. Voor mij ligt daar in ieder geval nog een hele ontdekkingstocht. Veel plezier met de vogelgeluiden. En alvast tot ziens.